Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Wat er verder volgt, Psalm 17, het derde vers. Deze samen gedeeld uit Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. Daarna zingen wij uit Psalm 110, het derde vers. Uw volk zal op uw heerkracht tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. U zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. Nadat we dat gezongen hebben, belijden we ons geloof met de 12 artikelen.
En Jezus ingekomen zijnde ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, Opwaarts ziende zag hij hem en zei tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zei tot de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Vaders, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
De Heer geeft ons vanmiddag onderwijs over de derde bede. En we kunnen dat vinden in zondag 49 van de Heidelberger Catechismus. En daar vraagt de onderwijzer: welk is de derde bede? De leerling antwoordt: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemelen doen. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heere, u hebt dat gebed gegeven aan uw kerk. Maar het is zo moeilijk, Heere, zo moeilijk te bidden dat uw wil alleen geschiede. En daarom staan wij hier vanmiddag weer met lege handen voor uw aangezicht als bedelaars. En wij vragen u, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enige tegenspreken gehoorzaam zijn. En Heere, als wij dit zo voor u uitspreken als gemeente, hier in de kerk, en als we thuis mee mogen luisteren, dan ziet u vanuit de hoge hemel op ons neer. En u weet, Heere, wie er nog onbekeerd is. U weet, Heere, dat we ons verschuilen achter onze onmacht. Maar het zit veel dieper, want wij willen niet. U ziet dat meisje zitten, dat wil zich niet bekeren. U ziet die jongen zitten, die wil u niet gehoorzaam zijn. U ziet die man en die vrouw zitten, die nog steeds niet de hartelijke begeerte heeft gekregen om tot de enige zaligmaker te vluchten tot zaligheid. U ziet die mensen zitten die niet willen breken met de zonde. O, die onwil, die goddeloze onwil. Maar nu hebben we een rijke belofte gehoord. We hebben erover gezongen. U staat ervoor in dat op de dag van uw heerkracht er een gewillig volk zal zijn. In de weg van het gebed, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En Heere, als u nou een zonde gaat bekeren, dan wordt toch de wil vernieuwd. Mag dat deze middag gebeuren bij degenen die nog onbekeerd zijn. We denken te willen. We denken zelfs meer gewillig te zijn dan u. Maar wat is dat? Een gedachte in onkunde. Want wij willen helemaal niet. En zelfs, Heere, als onze wil vernieuwd is en wij mogen behoren tot dat gelukkige volk, dat volk van u, en we zijn wedergeboren tot een levende hoop, en we hebben dat geestelijke leven ontvangen, en onze onwil heeft de doodsteek gekregen, dan nog blijft het voor uw kinderen zo'n grote worsteling om steeds weer te bidden, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Want wie van uw kinderen kan zeggen, altijd zonder enige tegenspreken, u gehoorzaam te zijn? Heere, dan belijden we onze schuld, dan belijden we onze ongehoorzaamheid, onze onwilligheid, zelfs na ontvangen genade. Maar Heere, wilt u krachtig werken en doorwerken, opdat er ook onder uw kinderen iets openbaar mag komen van die trouwheid, van die gewilligheid die ook bij de engelen in de hemel aanwezig is. Niet alleen op zondag, maar op alle dagen van de week. Ook eenvoudig in het werk wat we doen, binnenshuis en buitenshuis, als ook op school. Heere, leer ons bidden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Er hoeft maar zomaar iets verkeerd in ons vlees te vallen, Heere, en we zijn opstandig. We zijn niet gewillig en we komen in tegenspraak. Maar Heere, als we nou dicht achter de Heer Jezus mogen wandelen, door genade, omdat we zijn discipel geworden zijn, dan is het te leren, dan is het te verstaan, want dan zal de Geest het uit Christus nemen, die in de hof van Gethsemane gezegd heeft, niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Heere, wilt u uw kerk steeds meer en meer aan u gelijkvormig maken? O, uw kerk komt niet boven het gebed uit. O, Vader, dat uw liefde ons blijkt. O, Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O, Geest, zend u het troost ons neer. Zo zijn we samengekomen, Heere. Maak ons gewillig. Houd ons gewillig. Want uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heere, geef uw knecht wat nodig is om te spreken en geef de gemeente wat nodig is om te luisteren. En dat we samen mogen ervaren dat u in ons midden wil zijn. Heere, wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen, tot uitbreiding van uw koninkrijk. U geeft zoveel, Heere. En wilt u ons ook bijzonder gedenken in een week van voorbereiding. Dat het woord van deze dag ook met ons mee mag gaan. En ook als we zo midden in de week weer gelegenheid krijgen om naar de Bijbellezing te komen. Heere, dat we er mogen zijn. Hoe noodzakelijk en hoe goed kan het juist in een week van voorbereiding zijn om in uw huis te mogen zijn. O, geef het toch, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere, daar lege scharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen, om zeren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft. Als we woensdag hopen te horen, hoe Mozes door het geloof het Pascha hebt uitgericht. Maar ook de besprenging van het bloed, van een gepaste stof. In een week van voorbereiding, o dat er maar veel honger mag zijn en veel dorst mag zijn en weinig lege plaatsen in uw huis. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden in deze wereld? Gedenk deze wereld waar zoveel nood en ellende is, waar ook zoveel onrust is, ook in Syrië rondom Israël, maar ook hier in Nederland, wat er allemaal niet kan gebeuren. Zomaar een explosie zoals gisteren hoorden. 5 mensen gestorven. Mogelijk een aanslag. Heere, waar gaat het heen? De wereld kreunt op haar fundamenten. En toch, het gaat goed. Want gij volvoert uw raad. En gij volvoert het welbehagen des Heeren. Het gaat naar het einde. Het gaat naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop alleen gerechtigheid zal wonen, dat niemand van ons zal achterblijven. Gedenk al die mensen in nood, gedenk uw vervolgde kerk, gedenk uw bondsvolk Israël. Heere, wees ook met allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. Zoudt u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar doe het uit genade, om Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 131, alle 4 de versen. En dat begint met de woorden: mijn hart verheft zich niet, o Heere. Mijn ogen zijn niet hoog, ik verkeer. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. En wat er verder volgt, Psalm 131, alle 4 de versen. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen, Psalm 103, het 11e vers. Looft, loof den Heere, gij zijne legerscharen, daar worden de engelen mee bedoeld. Wie lust het is op zijne wenk te staren, dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijne naam en grote deugden eren. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Psalm 103, het 11e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat staat er in Psalm 110? Toch een machtige belofte. Juist voor onwillige zondaren. Daar lees ik, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Dat betekent dat als de Heer een zonde gaat bekeren, dan wordt ook de wil vernieuwd en totaal omgebogen naar de wil van God. En wat is dat nodig, gemeente? Want ons aller hart is van nature zo onwillig. Wat is er een onwil om echt bekeerd te worden, te breken met het leventje waar je het zo naar je zin in hebt? En wat kunnen we ons verschuilen achter onze onmacht? Daar kunnen we banken, kerkbanken mee verslijten. Ja, een mens kan toch niet? Maar ondertussen leven we zo door. Maar hebben we niet in de gaten waar de diepste oorzaak ligt? Niet bij onze onmacht, maar bij onze onwil. Maar God kan het veranderen. En hij heeft het ook beloofd. En als je nou vastloopt met dat onwillige hart, ook na ontvangen genade trouwens, kan het een strijd zijn. Vlucht dan toch met die belofte uit Psalm 110 tot de troon der genade en leg je vinger er maar bij en zeg, Heer, hier staat het toch. U alleen weet raad met mijn onwil en ook met mijn overgebleven onwil. Verander het toch. Vernieuw het toch. Zie het bij Zacchaeus. Door nieuwsgierigheid was hij naar die weg gegaan waarvan hij wist dat Jezus er lang zou komen. Hij is in een vijgenboom gekropen. En kon op dat moment, toen hij daar verstopt zat tussen de bladeren, niet vermoeden wat er die dag ging gebeuren. Maar Jezus wist het wel. En hij had hem al lang zien zitten. En daarom stopte hij bij de boom waar Zacchaeus in verstopt was. En wat hoorde Zacchaeus toen? Een stem vol liefde, een stem met macht en kracht. Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En met deze woorden werd die door en door zondige Zacchaeus in één ogenblik gewillig gemaakt om daadwerkelijk met haast uit die boom naar beneden te komen. Om daadwerkelijk te breken met zijn zondige tollenaarsleven. En om gehoorzaam te luisteren naar de wil van zijn nieuwe meester. En hoe kwam dat openbaar? In zijn zelfverloochening. Hij leerde zichzelf zijn eigen wil verloochenen. En hij leerde om Gods wil te doen, die alleen maar goed was. Hij leerde ook wat hij nooit eerder gedaan had, om gewilliglijk en getrouw zijn werk op aarde te gaan doen, zoals de engelen in de hemel dat mogen doen. Want wat zegt Zacchaeus, als zijn wil vernieuwd is, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Maar wat denkt u, gemeente? Zal het voor die Zacchaeus niet een strijd geweest zijn, de rest van zijn leven, om altijd, zonder enig tegenspreken, altijd die goede wil van God gehoorzaam te zijn? Dat is nou net de strijd van de kerk des Heren. Het is een levenslange les.
ook voor de ware gelovigen, ja juist voor de ware gelovigen, om elke keer weer die eigen wil te verloochenen en Gods wil die alleen goed is, zonder tegenspreken. Dat is wat. Zonder ooit één keer tegen te spreken, zelfs in gedachten niet. Hem gehoorzaam te zijn. Nou, ik durf bijna niet meer verder te preken. Want dat kom ik daar veel in tekort. Maar wat is de Heer Jezus goed. Onuitsprekelijk goed. Om juist zulke mensen een gebed te geven. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Beschrijf nog stemmen boven de prediking. Uw wil geschieden. En daarin hoor ik de bidder vragen. Ja, weer mijn lege handen. Altijd weer mijn lege handen, hè. Geef. Geef, Heere. Dat ik in de eerste plaats mijzelf verloochen. Geef, Heere. In de tweede plaats. Dat ik God gehoorzaam mag zijn. Geef, Heere. Dat ik de wil van engelen mag navolgen. Uw wil geschieden. Wij horen de bidden vragen. Geef dat ik de wil van mijzelf, dat ik mijzelf, de wil van mijzelf mag verloochenen. Geef dat ik de wil van God gehoorzaam mag zijn. En geef dat ik de wil van de engelen mag navolgen. Ook van de derde bede kunnen wij zeggen dat er een nauw verband staat met de twee beden die hiervoor uitgesproken zijn. De eerste bede was: uw naam worden geheiligd. En waar vindt dat plaats? Daar waar Gods koninkrijk is. En wie door genade een burger van het koninkrijk Gods geworden is, die zal leren hoe juist op die plaats de naam des Heren geheiligd en verheerlijkt moet worden, maar hij zal ook gaan ontdekken en zien dat juist in de veelheid van de onderdanen de heerlijkheid van de koning gelegen is, en daarom volgt het gebed: uw koninkrijk komen. Ja, dat is dat koninkrijk, gemeente, waar de koning regeert, waar de koning het voor het zeggen heeft, waar de koning zijn heilige wil gaat bekendmaken, waar hij zijn heilige raad gaat volvoeren. En daarom gaat hij ook zijn kerk leren bidden: uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat is de derde bede. En als de onderwijzer naar die derde bede gaat vragen, dan weet die leerling het antwoord wel te geven, maar hij mag ook uitleggen wat dat nou betekent. Het gaat in deze bede om de wil van God. Want het staat er: uw wil geschieden. Zo heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd. Dat is de wil van God de Vader. Maar wat betekent dat? Wat is de wil van God de Vader? Wanneer we naar de schriften gaan, en wel Matteüs 6 vers 10, waar we deze bede tegenkomen, dan wordt er in het Grieks een woord voor wil gebruikt dat twee dingen over God zegt. Het zegt iets over de begeerte van God, en in de tweede plaats zegt het iets over het besluit van God. En met deze twee woorden wordt als het ware de wil samengevat. Allereerst zegt Gods wil iets over zijn begeerte. Wat is de begeerte van God? Waar is het hart van God vol van? Wat is die heilige, volmaakte begeerte? Dat is dat God verheerlijkt wordt. Dat zijn deugden verheerlijkt worden. Het gaat alles alleen om God. En daarom alles wat uit God gaat, is ook tot verheerlijking van zijn naam, van God zelf. Alles wat uit God voortkomt, moet gericht zijn op zijn eer. Dus alles wat God wil, is de verheerlijking van hem als persoon in wie hij is. En de tweede betekenis van Gods wil is, gaat over zijn besluiten. Dat gaat over datgene wat God van eeuwigheid gewild heeft. Wat hij van eeuwigheid besloten heeft te doen. Alles staat van eeuwigheid vast. Met eerbied gesproken komt God nooit voor iets onverwachts te staan. Alles weet hij. Alles is vastgelegd en alles is besloten. Dat hoort bij zijn wil. Maar dat kan moeilijk worden voor ons mensen. Dat kan helemaal moeilijk worden voor ons als gevallen mensen. Met een verduisterd verstand. Met van nature een boos hart. Want laat ik eens een aantal vragen gaan stellen die de wil van God raken. Ik heb ze kort geleden ook besproken met de catechisanten. Om eens te laten voelen hoe moeilijk het toch is om over Gods wil na te denken, over Gods besluiten na te denken. De eerste vraag. Dan neem ik u even mee naar de Hof van Eden. Toen Eva van die boom der kennis des goeds en des kwaad die vrucht nam en at, was dat naar Gods wil of niet? Dat is een vraag. Toen de broers van Jozef, jongens en meisjes, hun broer Jozef beetpakten en zo in die put wierpen en later verkochten naar Egypte, was dat naar Gods wil of niet? Dat is lastig. Nog een voorbeeld. Judas. Uitverkoren om een discipel van de Heer Jezus te zijn. Staat in de schrift. Hij hoorde aanvankelijk tot de 12. En wat heeft Judas gedaan? Die heeft de Heer Jezus verraden. Was dat de wil van de Heere of niet? Dat is moeilijk. Wist je dat je op al die vragen zowel ja als nee kan zeggen? Laat ik dat laatste voorbeeld wat uitwerken van Judas. Als de Heilige Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag, dan gaat Petrus een preek houden. En wat zegt hij in deze preek? Onder andere dit. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, dat gaat over de Heer Jezus, die overgegeven is, helemaal naar de bepaalde raad en voorkennis van God, helemaal naar de wil van God, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardig aan het kruis gehecht en gedood. Ja, wie waren dat, die handen van onrechtvaardigen? Ja, dat waren de soldaten, dat waren de Joden, maar daar hoorde ook Judas bij. Was het dus naar Gods wil? Ja, door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Nou, dat is duidelijk. En tegelijkertijd, wat sprak de Heer Jezus over Judas in de laatste nacht hier op aarde, de nacht in de welke hij verraden werd? De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens, door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het waren hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. Was de daad van Judas, dat liegen, dat stelen, dat doden, dat verraden naar Gods wil? Absoluut niet. Het waren zonden tegen de heilige wet van God. Judas was een tegenwerker van Gods wil. En toch was het naar Gods raad. Hoe moet je dat nou toch zien, gemeente? Die wonderlijke raadselachtige wil van die grote heilige God. Ja, dan denk ik weer aan een van de catechisatielessen kort geleden. Weet je het nog, jongelui, hoe ik dat uitgelegd heb met een euromunt? Als ik een euromunt tussen mijn vingers neem en ik laat hem zo aan je zien, dan zie je maar één kant van die euromunt. Wat er aan de achterkant staat, zie je niet. Ik wel, want ik houd hem zo voor me. En zo is het nu ook met de wil van God. De wil van God heeft twee kanten. Eén kant is bekend. En één kant is verborgen. Er is een geopenbaarde wil en er is een verborgen wil. En die verborgen wil houdt God voor zichzelf. En die geopenbaarde wil maakt hij ons bekend. En nou terug naar die bede. Als de Heer Jezus zijn kerk nu liet bidden, uw wil geschieden, waar gaat het dan in de eerste plaats over? Dan gaat het in de eerste plaats over zijn geopenbaarde wil. Nee, die staat natuurlijk niet los van zijn verborgen wil, maar met Gods verborgen wil kunnen wij niet werkzaam zijn. Hoeft ook niet, dat is voor de Heere. Maar des te meer worden wij opgeroepen werkzaam te zijn met zijn geopenbaarde wil. En dat vinden wij in de Heilige Schriften. De Heer heeft het toch zelf gezegd? Want de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor de mensen. En als het dan hier om het gebed gaat, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde, dan gaat het in de eerste plaats voor ons mensen om de geopenbaarde wil van God. En wat is dat dan? De profeet Micha heeft het zo mooi kort en kernachtig samengevat in zijn profetie. God heeft u bekendgemaakt, zijn heilige wil. Wat is dat dan? Wat goed is en wat eist de Heer van u dan recht te doen? Weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. En zo komt de Heer met zijn geopenbaarde wil. Waarom? Waarom? Waarom maakt hij zijn wil bekend aan ons? En waarom dringt hij erop aan om gewillig gehoorzaam te zijn? Omdat wij mensen zo diep gevallen zijn. Want wat is er in de zondeval gebeurd, gemeente? Toen keren wij mensen die met een goede wil geschapen zijn, met een wil waarmee wij staande konden blijven, ons bewust en moedwillig tegen de wil van God. Toen was de heerlijke harmonie tussen de wil van God en de wil van de mens totaal verstoord. Op een vreselijke wijze verstoord. Zo erg dat de mens van nature niet meer wil wat God wil. Wij stellen van nature onze onheilige wil tegenover Gods heilige wil en Gods heilig gebod. En dat openbaart zich in de zonden die wij doen. Voelt u, er zijn dus twee tegenstrijdige willen. Aan de ene kant die hoge heilige wil van God. En aan de andere kant onze onheilige zondige wil. Hoe zouden ooit die twee willen verenigd kunnen worden? Dat kan niet. Dat is ten eenenmale onmogelijk. Wil dat ooit bij elkaar komen, moet één van deze twee willen totaal verbroken en vernietigd worden. En dan voelt u wel aan, dat zal nooit en te nimmer met die heilige goede wil van God gebeuren. Want die bestaat tot in der eeuwigheid. Wil het dan wel goed komen, dan moet onze onheilige, zondige wil worden verbroken. Dan moet die worden verloochend. Kijk, en dat gaat nu gebeuren in de weg van de bekering. Is dat al gebeurd in uw leven? Dan wordt je wil vernieuwd. Dan komt er een grote liefde tot de heilige wil van God. En dan komt er in je hart een haat tegen de onheilige, zondige wil van jezelf. Oh, dan zou je die onwil wel met takkenwortel willen uitroeien. Je begeert niets liever dan met lichaam en ziel naar Gods heilige wil te leven. Maar oh, wat een strijd brengt dat met zich mee. Een levenslange strijd in het leven van de ware gelovigen. En dat had deze leerling ook wel geleerd in zijn leven. Door ontdekkende genade. Want al was zijn wil vernieuwd, echt vernieuwd, door de krachtige werking van de Heilige Geest. Hij was nog niet verlost van zijn boze, zondige vlees. Van die verdorven oude mens, die altijd maar strijdt tegen die vernieuwde wil die de Heer in het hart heeft gewerkt. En daarom bleef deze bidder als een bedelaar over aan de troon van Gods genade met lege handen, ja. En hoor ik hem bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, geef, Heere. Geef toch dat ik mijn eigen wil mag verzaken. Dat ik mijn eigen wil mag verloochenen, Heere. O, die verdorven wil in mij. Het gaat zo in tegen uw goede wil, Heere. Juist als uw wegen met mij gaat, die tegen mijn vlees inga. En dan ontdek ik nog zo weinig van uw wil in mij. En ik merk nog zoveel van mijn eigen zondige wil. O Heere, kijk maar in mijn hart. Ik wil u niet tegenspreken. En toch vind ik in mij zulke vreselijke krachten en machten die dat wel willen doen. Heere, ik kan in mijn eigen kracht mijn eigen wil niet verloochenen, maar wil u het doen door de kracht van de Heilige Geest en in de kracht van Christus uw Zoon. O onze Vader die in de hemelen zijt, leer mij mijn vervloekte zondige wil geheel verloochenen en leer mij naar uw wil te handelen. Zo zal ik in uw waarheid wandelen en neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Voel je ook hoe onmisbaar dit gebed is? En dat we het elke keer weer nodig hebben, hoe moeilijk gebed dit ook is. Ik geloof dat het een van de moeilijkste gebeden is. Bidden, elke keer weer bidden, soms dwars tegen je eigen vlees in, om zelfverloochening. Om je eigen wil te verloochenen. Wat is dat eigenlijk? Wij komen dat woord verloochenen in de schrift een aantal keren tegen. Onder andere in Matteüs 16 vers 24. En daar lees ik het volgende. Daar zegt de Heer Jezus, zo iemand achter mij wil komen. Dus die loopt niet meer voorop. Die wil ook niet naast de Heer Jezus lopen om een handje mee te helpen met eerbied gesproken. Maar die moet achter hem komen. Om hem te volgen. En wie achter hem mag komen, die verloochene zichzelf. En dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt, dat betekent ontkennen. Onder andere betekent dat ontkennen. Dus als ik mijn zondige wil ga verloochenen, dan ga ik mijn eigen wil ontkennen, die zo haaks staat op die grote goede wil van de Heer. Dan leer ik mijn eigen belangen vergeten en dan gaat het om hem alleen. Nee, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik doe alsof ik geen wil heb, want we hebben wel een wil. We zijn met een wil geschapen, alleen het is geen vrije wil meer. zoals de remonstranten dat leren. Maar het is juist zoals Luther het zegt, een geknechte wil. Een wil die een slaaf geworden is van machtige heren. Van de duivel, van de wereld en van de zonde. Onze wil niet wat God wil. En daarom is het zo nodig om steeds weer te bidden. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Uw wil geschieden. Geef toch dat ik mijn eigen wil mag verloochenen. Want is het toch totaal onmogelijk gemeend om zelf onze zondige wil te kunnen verloochenen. En daarom komen ook Gods kinderen nooit boven dit gebed uit. En waar mijn wil meer en meer verbroken moet worden en vernieuwd wil worden, zal de Heilige Geest zorgen dat er een vernieuwde wil is die steeds meer en meer de Heere zal gehoorzamen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Ja, de leerling heeft een grote tegenstelling ontdekt tussen zijn eigen onheilige wil en die goede, heilige wil van de Heere. En wat had deze bidder nou nodig om steeds weer zonder tegenspreken die goede, heilige wil van de Heere te gehoorzamen? Ja, dat de Heere dat steeds meer en meer ging werken in zijn ziel. En daarom dat gebed, onze Vader die in de hemelen zijt, uw wil geschieden. Daarmee vraagt hij, zo blijkt uit het antwoord, of hij die wil van de Heere ook steeds meer mag leren kennen en gehoorzamen. Kende hij de wil van God dan nog niet? Jazeker. In beginsel heeft hij Gods wil leren kennen, dat gebeurt in de wedergeboorte. Maar hij begeert steeds meer en meer de wil van God te leren kennen, opdat hij des te meer bewust zal worden hoe de Heere gehoorzaamd moet worden. En dan zonder tegenspreken. Paulus die roept de gelovigen daartoe op in een van zijn brieven. En hij zegt, word veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagende en volmaakte wil van God is. Ja, die wil van God is goed, gemeente. Echt goed. Alleen maar goed. Dus wat God doet, is goed. Altijd. Het is ook een welbehagelijke wil, zo zegt Paulus. Dat betekent, God heeft er een behagen in. God heeft er een lust in dat zijn wil gedaan worden en dat zijn wil gehoorzaamd wordt. En die wil is ook volmaakt. Daar zit werkelijk geen gebrek in. Zal zijn wil volvoerd worden, dan zal dat volvoerd worden tot in de kleinste details toe. En er is maar één persoon die zo'n wil heeft en dat is de drie enige God. En weet u wat de leerling nu geleerd heeft in het geestelijke leven? Dat deze wil, die goede wil, die welbehagelijke wil, die volmaakte wil gehoorzaamd moet worden door hem en alle mensen. En daar bidt hij om. Daar vraagt hij om. Daar roept hij om. Hij ziet zo de eer van God voor zich, juist in het gehoorzamen van zijn wil, dat hij smeekt om die gehoorzaamheid. Want hij is er met smart achter gekomen dat die gehoorzaamheid er van natuur in zijn hart niet is. En ook na ontvangen genade ontbreekt het dikwijls aan gehoorzaamheid, toch, u die God vreest? En dan toch te beseffen, de Heere is het zo waard om altijd gehoorzaam te worden. zonder enig tegenspreken. Maar hoe moet dat? Hoe moet dat? Kan dat wel? Zitten er hier vanmiddag ook weer met lege handen? Voel je ook weer je schuld en je tekort? Oh, als er toch eens iets in je leven komt, maar wat dwars tegen je ingaat, wat gebeurt er dan van binnen? En ik spreek in het bijzonder Gods kinderen aan, want hier is een gelovige aan het woord. Kind van God in ons midden, geef nou eens eerlijk antwoord. Ben je het altijd met God eens? Heb je nooit, ik ga het heel teer zeggen, opdat het breken van binnen. Heb je nooit die lieve Vader tegengesproken? Wat een tekort, hè? En dan te bedenken als de Heer met een tegenspoed komt in het leven van zijn kerk, is het enkel en alleen vaderlijke liefde. En dan zitten Gods kinderen zelfs nog zo in elkaar, vanwege dat verdorven vlees, dat ze er nog tegenin gaan. Voel je het? Hoe het soms onmogelijk is om te bidden. Uw wil geschieden. Geef toch, Heer. Geef toch dat ik uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, zal gehoorzaam zijn. U bent het zo waard. En weet u wat de Heer nou gezien heeft? Dat er niemand is die dat kan uit zichzelf. Ik moest zo denken aan de preek van vorige week. De eerste adventspreek uit Psalm 53. Die wij ook vinden in Psalm 14. En daar lees ik: de Heere, die heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig waren die God zocht. Om het met het beeld van dit gebed te zeggen: de Heer heeft vanuit de hemel nedergezien of er iemand is die zonder enige tegenspreken te alle tijden Gods wil, die alleen maar goed is, gehoorzaamt. Maar niemand vond God. Niemand heeft God de Vader gevonden, die ten alle tijden, zonder enig tegenspreken, die volmaakte goede wil van God gehoorzaamd is. Niemand? Ja, toch wel. Toch wel. Eén. Eén. Niet veel, maar het is er ook maar één. God de Vader heeft op aarde een mens gevonden, die altijd volkomen, zonder enig tegenspreken, zijn wil gedaan heeft. Zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die de menselijke natuur aangenomen heeft, die de tweede Adam geworden is. Van hem staat geschreven: daarom komende in de wereld, daar heb je kerstfeest, zegt hij: slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: o, hoor toch vanmiddag, de Heer Jezus Christus is spreken. Zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen. O God, wat is de Heer Jezus Christus volmaakt gewillig geweest aan Gods bevelen, aan Gods eisen. Wat een gehoorzaamheid heeft deze Heer Jezus Christus niet tentoon gespreid. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid om te betalen voor die hemelhoge schuld van zijn kerk. Maar ook die dadelijke gehoorzaamheid in het houden van de wet des Heren. En in hem ziet God weer de gehoorzame mens die hij eens geschapen heeft in de Hof van Eden. Maar er is meer, gemeente. Want hij was niet alleen de gehoorzame mens die tot eer van zijn vader volmaakt gehoorzaam geweest is aan zijn wil. Maar hij was dat ook plaatsbekledend voor zijn ongehoorzaam volk. De gehoorzaamheid aan die goede wil van de vader, gemeente, die Christus volmaakt geopenbaard heeft, dat was een borgtochtelijke gehoorzaamheid. Dat deed hij in plaats van zijn kerk. En heb je zo wel eens door het geloof in de Hof van Gethsemane gezien hoe de Heer Jezus Christus, kind van God in ons midden, voor u worstelde met de wil des Vaders. Hoe hij daar de toorn Gods op hem af zag komen. En hij het uitgeroepen heeft in plaats van zijn kerk. Vader, indien het mogelijk ware, zo laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat was zo volmaakt, gemeente. Dat heeft de Heer Jezus zo volmaakt gebeden, zonder enige tegenspreken, heeft hij gebogen onder de wil van zijn vader. Zelfs toen die grote toorn op hem afkwam, zelfs toen hij genageld werd aan het kruis van Golgotha, o welk een gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Wat een totale onderwerping zonder enig tegenspreken aan de heilige goede wil van zijn vader. Heel die weg die hij ging, openbaarde hij zijn gehoorzaamheid. Maar juist omdat hij dat gedaan heeft, verwierf hij de mogelijkheid dat een zondaar met een door en door zondige onheilige wil toch weer leert om gehoorzaam te worden aan de heilige wil van God die alleen maar goed is. En wat is die mogelijkheid dan? Dat is dat heerlijke, grote, onuitsprekelijke wonder van de wedergeboorte. En daar komt het nou op aan in ons leven, gemeente. Want als dat gaat gebeuren, dan komt in beginsel die nieuwe gehoorzaamheid weer openbaar. Want dan wordt je wil vernieuwd. Hoe duidelijk hebben onze Dordtse vaderen dat beleden in de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3:4, artikel 11. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden uit. En maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu metterdaad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. En hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Dus in de wil komen nieuwe hoedanigheden. Ja, jongens en meisjes, dat woord, dat is een beetje een moeilijk woord. Maar hoedanigheden betekent eigenschappen. Eerst was die wil boos, nu wordt die goed. Eerst was die wil ongehoorzaam, dat is een slechte eigenschap. Nu wordt de wil gehoorzaam, dat is een goede eigenschap. En zo gaat de Heilige Geest die wil vernieuwen. De wil krijgt nieuwe eigenschappen. En waar komen die eigenschappen vandaan? Hoe komt het dat mijn zondige wil een goede wil gaat worden? Hoe komt het dat mijn wil niet meer tegen God is, maar voor God? Omdat er iets van de wil van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest in je hart wordt gelegd. En hoe meer kennis je gaat krijgen op de school van de Heilige Geest van de Heer Jezus Christus, en hoe meer oefeningen van het geloof er mogen komen, des te meer zal de ware gelovige bewust worden dat dat wat in de ziel gewerkt is, die nieuwe wil, dat het alleen maar komt uit dat gewillige hart van de Heer Jezus Christus. En zo zien wij hier weer opnieuw dat de geloofsvereniging met Christus zo noodzakelijk is. Want dan vloeit het uit Christus in het hart. En dan leert de kerk des Heren om achter de Heer Jezus aan te komen, hem te volgen en zijn voetstappen te drukken. Zo alleen leert een mensenkind zijn eigen wil verloochenen en Gods goede wil zonder tegenspreken gehoorzamen. Gemeente, welke plaats heeft de wil van God in uw en jouw gebedsleven? Ik ben er ook al achter gekomen dat het soms wel eens heel moeilijk kan zijn. Dat het met heel veel strijd gepaard kan gaan om je te onderwerpen aan de wil van God. En ik weet ook wel dat de Heere ook niet alle gebeden verhoort die opgezonden worden tot de Heere. Omdat niet alle gebeden in overeenstemming zijn met de heilige wil van God. En toch blijft het waar. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo we iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En wat is dat groot. En nu zijn er dingen, gemeente, waarvan we inderdaad niet goed kunnen weten of wij daarmee bidden naar Gods wil. Er kunnen best wel eens van die dingen in het gebedsleven zijn die wij de Heere voorleggen, die we de Heere vragen, misschien wel intens vragen, maar die de Heere dan toch niet geeft, omdat het niet naar zijn wil is. Maar wist u dat er ook dingen zijn waar een mensenkind om mag vragen, waarvan we zeker mogen weten vanuit de heilige schriften dat ze naar de wil van God zijn. En zal ik je daar eens een paar voorbeelden van noemen. Dan mag je vragen om bekering. Om geloof. Om vermeerdering van het geloof. Om verlevendiging van het geestelijke leven dat zo dor en mat kan worden. Bidden om Christus gelijkvormig te worden. Bidden dat de doodsvijanden zich gaan onderwerpen. En dat je er tegen leert strijden. Bidden of je mag verstaan en kracht mag krijgen om de zonden uit te roeien en de zonden te doden. Om bepaalde zonden ten onder te brengen. Vragen en bidden om vergeving over de zonde. Bidden of je met God verzoend mag worden. Bidden of de Heer zijn bloed wil toepassen in je zondige hart. Bidden of je mag verstaan de rijkdom van de aanneming tot kinderen. bidden of de geest meer en meer krachtig werkt in je hart. Bidden of je leven een Gode welbehagelijk leven zal zijn. Wat zal ik nog meer zeggen? Dat zijn de dingen waarvan Gods woord zegt dat de Heer dat wil schenken. En mogen we daarom niet vragen? O, ik betrap mijzelf er ook zo dikwijls op. Dat ik in het gebed tegen de Heere zeg: wilt u dit? En wilt u dat? Wilt u mijn zonde vergeven? Wilt u mijn kinderen bekeren? Wilt u de prediking zegenen? Maar in de grondenzaak hoeven wij het zo niet te vragen. Want God wil bekering schenken. God wil de vrucht tot de prediking geven. God wil je kinderen bekeren. God wil het hart vernieuwen. Want dat is zijn geopenbaarde wil. O, wat een wonder is het als je door de geest zo geleid wordt. Dat je werkelijk als een lege zondaar die niet meer tegenspreekt. Maar je helemaal mag verlaten op dat woord van God. En met dat woord van God mag heen gaan tot de troon der genade. En te smeken: o God, wat u hier geopenbaard hebt, geef dat ook aan mij. O, zegt de Heer het niet duidelijk, strijd toch tegen het angstvallig twijfelen. Kom toch met vrijmoedigheid tot de troon van Gods genade. Ga toch tot Hem door het bloed van Christus. Blijf toch niet van verre staan en smeek om de gehoorzaamheid aan Gods wil. Ja, heeft de Heer het zelf niet gezegd. Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. We hebben half niet in de gaten wat God wil. En we zijn altijd maar bezig met wat wij willen. Maar daar nou eens aan te sterven en door het woord gericht te mogen worden op die volmaakte goede wil van de Heere. O Vader die in de hemelen is, geef toch dat ik mijn wil mag verzaken en uw wil die alleen goed is, mag leren gehoorzamen. Ik kan het niet, Heere, maar schenk het mij uit louter genade, opdat dat ook een rijke vrucht mag afwerpen in de praktijk van elke dag. En daarom gaat die bidder verder. Geef, o Vader die in de hemelen is, dat ik mijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouw zou mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Onze laatste gedachte: geef dat ik de wil van de engelen navolg. Het zou zomaar kunnen zijn, gemeente, dat u gedachten hebt bij deze bede, uw wil geschieden, en dat het alleen maar voor bijzondere momenten is. Als je voor een belangrijke keuze staat in je leven, of in tijden van beproeving om dan juist te leren uw wil geschieden. Maar dat is niet zo. Dit is nou een gebed voor elk uur, elk ogenblik, voor de praktijk van elke dag. Het gaat in dit gebed om de heilige wil van God, en daarmee gaat het om de eer van God. En moet die niet in alle momenten van ons leven bovenaan staan? Laten we toch oppassen dat wij het geestelijke leven en het tijdelijke leven niet te ver uit elkaar trekken. Al is het onderscheiden, maar het is nooit te scheiden van elkaar. En als je dat mag leren verstaan, ja, dan ga je zien dat dit een gebed is voor de praktijk van elke dag. Want de vrezen van Gods naam is niet alleen beperkt tot de zondag. Is niet alleen beperkt als je in Gods huis bent, of als je met heilige dingen bezig bent, of als je je stille tijd hebt. Maar het heeft ook van invloed op je dagelijkse werk. Dus ook jongens en meisjes als je morgen weer naar school gaat. En ook jongelui als je deze week je opleiding weer vervolgt. En ook als je je werk doet binnenshuis en buitenshuis. En als je helemaal niet meer in het arbeidsproces zit en je mag toch met allerlei dingen bezig zijn. Het moet alles naar Gods wil zijn. En dat is onze roeping, om dat steeds voor ogen te houden. Maar hoe doen wij dat werk dan? Hoe zijn wij dan bezig om Gods wil te doen, ook in de praktijk van elke dag? Nou, de leerling heeft het verstaan. Hij zegt, geef, o Vader die in de hemelen is, dat ik mijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Waar komt het dus op aan om het gewillig en trouw te mogen doen? Alles waartoe de Heer ons roept in dit leven. En als de leerling dat zo zegt, dan krijgt hij de engelen voor ogen. De engelen in de hemel. Want er staat toch uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Om nou je werk en alles waartoe wij geroepen worden hier op de aarde zo te doen, zo gewillig, zo trouw als de engelen in de hemel dat doen. Ja, gemeente, de engelen in de hemel, die staande zijn gebleven, die dag en nacht de troon van God omringen, die verstaan altijd hun hoge roeping. Zij verheerlijken allereerst de drie enige God. En sommige van hen worden naar de aarde gezonden met een boodschap. En nog zendt de Heere zijn engelen naar de aarde om zijn kerk te beschermen en te bewaren. En al die engelen die kunnen met Gabriël zeggen, de engel die naar Zacharias en Maria werd gezonden, dat zij staan voor Gods aangezicht en dat zij mogen dienen voor Gods aangezicht als gedienstige geesten. En nu komt deze middag de vraag op ons allemaal af. Zouden wij zo in het leven willen staan? Zoals de engelen gewillig en trouw hun werk doen in de hemel, alzo ook hier op de aarde. Wat moet dat toch iets zaligs zijn daar bij die engelen. Altijd bij God. Altijd trouw en gewillig God dienen. Onderzoek uzelf eens of je dat zou willen. O, die heerlijke engelen. Als je er een ogenblik over nadenkt en je ziet je tekorten en tegelijkertijd de liefde tot de Heere, kunt u begrijpen dat je dan wel jaloers kan zijn op die engelen. Altijd getrouw, altijd gewillig, zonder tegenspreken. Wat moet dat zalig zijn in de hemel, zeg. En elk kind van God dat sterft, dat naar de hemel mag gaan, mag zich bij die engelen voegen. En mogen hun werk in de hemel voortzetten, trouw en gewillig, met dit grote verschil, dat ze verdorven vlees kwijt zijn. Wat moet dat zijn, zeg? Maar is nou de begeerte in je hart gelegd, om zo ook hier op aarde te mogen zijn? Voor zijn troon. En hier beneden. begeert u, kind van God, in ons midden meer en meer te mogen toenemen in heiligheid en gehoorzaamheid aan Vaders wil, gelijk de engelen in de hemel. O, dan komen Gods kinderen erachter dat er zoveel tekort is, zoveel onvolmaaktheid. Maar hoe ben je daar nou onder? Doet dat nou verdriet? Beleid je dat nou voor Gods aangezicht? En is het ook steeds je vraag, hoe kan dat toch anders worden? Heer, hoe kan ik toch verlost worden van mijn onwil, van mijn ontrouw, die zo haak staat op de gewilligheid en de trouwheid van die engelen daar in de hemel? Ook zelfs in mijn gebedsleven. Ik kwam iets heel moois tegen van Luther. Die was er ook al achter gekomen. Hoe het zo'n strijd op aarde was. Om Gods wil zonder enig tegenspreken altijd te doen. Zoals de engelen het in de hemel mogen doen. Zo trouw en gewillig. En daar heeft hij een brief over geschreven. En de inhoud van dat briefje zou ik u graag willen meegeven. Ik vond een hele pastorale en ook hele eerlijke brief. Het is een brief waarin hij juist onderwijs wil geven over het gebedsleven. Juist dan, wanneer die onwilligheid zo ingeleefd wordt. En wat heeft Luther nou ervaren in zijn leven? Door de genade van de Heilige Geest. Hoe is hij nou in zulke omstandigheden daaruit verlost geraakt? Hoe raakt hij die onwil kwijt, die hij ook na ontvangen genade zo in zijn leven ontdekte? Luister wat hij schrijft. Wanneer ik voel dat ik door bezigheden en gedachten die mij afleiden onverschillig ben geworden, had die man ook zo last van, na ontvangen genade. Onverschillig ben geworden voor het gebed en daarin helemaal geen lust heb. En dat daarbij ook nog eens mijn vlees en de duivel altijd probeert om dat gebedsleven te weren of te verhinderen, dan neem ik mijn psalmboekje. En dan ga ik een kamer in, of, zo schrijft hij, als het mogelijk is, dan ga ik naar de kerk, tot de gemeente, en ik ga de 10 geboden opzeggen. Ik ga de geloofsbelijdenis opzeggen. Of ik zoek teksten in de Bijbel waar ik enige woorden van Christus kan vinden. Of van Paulus. Of uit de psalmen en ik ga ze hardop uitspreken. Zoals kleine kinderen dat ook doen als ze een psalmversje leren. En Luther blijft dat doen, zo schrijft hij, totdat ik merk dat door het gebruik van die genademiddelen mijn hart wordt verwarmd. En mijn hart tot zichzelf gekomen is. En dan kniel ik neer. Of sta ik met gevouwen handen en richt ik mijn ogen op naar de hemel en bid. Ach, hemelse Vader, lieve God, ik ben een onwaardige, arme zondaar. En ik ben het niet waard dat ik mijn ogen of handen tot u ophef of bid. Maar daar u ons allen hebt geboden te bidden en ons ook verhoring beloofd. En daarin boven zelf ons beiden, zowel het woord als de wijze waarop wij bidden zullen hebt geleerd door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo kom ik tot u, omdat u het geboden hebt om u gehoorzaam te zijn. En verlaat mij, op uw genadige belofte en in de naam van mijn Heer Jezus Christus bid ik met al uw heilige christenen op aarde, zoals u mij geleerd hebt, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en ook, ja ook dit, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Amen. Laat wij de Heer nog bidden en danken. Heere, geef. Geef het, Heere, onze eigen wil te verloochenen. En uw wil die alleen goed is, zonder enige tegenspreken, gehoorzaam te zijn. Ja, zo als de engelen in de hemelen zijn. Heere, daar hebben we over gehoord vanmiddag. Wil u dit gebed verhoren? Ja, verhoor het, want dat wilt u. Heere, leer ons te bidden gelijk het behoort. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf, ook deze dag. Laat het met ons mee mogen gaan in deze week, een voorbereidingsweek op de bediening van het heilig avondmaal. waarin we allen geroepen worden onszelf te beproeven voor uw aangezicht. Heren, wilt u met ons meegaan? Wilt ook de jeugdvereniging gedenken als ze samen zullen komen en nog een gedeelte uit uw woord gaan overdenken? Wilt u het zegenen aan hun hart? Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit het gebed des Heren, het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen. Gebed des Heren, vers 4. Heen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.